In deze podcast spreekt Sylvia Verhagen met verpleegkundig specialisten Leontine Maas en Masha Juffermans over hun werkzaamheden in het Sint-Antonius Ziekenhuis te Utrecht en Hospice Kajan te Hilversum. Aan bod komen onder andere hun rol als consulent in een palliatief adviesteam, de leergang palliatieve zorg en wat de werkgroep palliatieve zorg van het netwerk VSO kan betekenen voor hun achterban.
Ik ben hier in de provincie Utrecht, in het Antonius Ziekenhuis. En we gaan verder met de podcastserie Collega VSO in NL. En we gaan vandaag kennis maken met twee collega's, Masha Juffermans en Leontine Maas. Ik ben hier in Utrecht, een topklinisch ziekenhuis. En hun missie is samen zorgen voor kwaliteit van leven. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in kanker en zetten op hun website een open samenwerking met patiënten die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van leven. Nou, dat lijkt mij een mooi begin, Leontine. Zou jij je wat nader voor kunnen stellen?
Jazeker, dat kan. Mijn naam is Leontine Maas. Ik ben verpleegkundig specialist sinds april volledig in het palliatief adviesteam binnen het Antonius Ziekenhuis. Hiervoor ook deels bij de borstkankerzorg gewerkt, half om half. En in het Antonius inderdaad. Het is ook wel leuk om misschien een beetje te vertellen over mijzelf. Ik ben 33, in 2018 afgestudeerd als verpleegkundig specialist. Begonnen binnen de longkankerzorg en daarna vanwege de liefde dichterbij verhuisd en dus ook een andere werkgever. En zo bij het Antonius terechtgekomen. Eerst binnen de borstkankerzorg en dan deels palliatief team. En nu helemaal over naar het palliatief team.
Oké. Heb je kinderen, hobby's?
Ik heb één bonuskind, noem ik het dan maar, heb ik. Qua hobby's geniet ik ontzettend van dansen. Vind het heerlijk om te lezen. Er gaan altijd wat werkboeken, maar vooral ook een hele stapel gewone leesboeken mee op vakantie. En ik ben heel graag buiten, kamperen, wandelen. Ik heb een enorme hond waar ik uren mee loop, dus dat vind ik leuk om te doen.
Mooi. Voordat ik een paar inhoudelijke vragen ga stellen, lijkt mij het goed, Masha, dat ook jij iets meer vertelt over jezelf.
Nou, mijn naam is Masha Juffermans en ik werk echt al jaren in de palliatieve zorg. Ik denk een jaar of 20. Het grootste deel van mijn carrière in de ziekenhuissector gewerkt, in het Spaarne Gasthuis. En 2,5 jaar geleden de overstap gemaakt naar Hospice Kajan in Hilversum. 10 jaar geleden de opleiding verpleegkundig specialist afgerond. En mijn werk bestaat eigenlijk, de hoofdplaats is Hospice Kajan, maar ik werk ondertussen ook, eigenlijk ben toch weer teruggegaan naar het ziekenhuis waar ik gedetacheerd ben in het palliatief team. En ik doe ook wat projecten in de eerste lijn met huisartsen op het gebied van palliatieve zorg, dus eigenlijk heel breed. En daarnaast ben ik sinds begin dit jaar voorzitter van de werkgroep palliatieve zorg die onder het netwerk VSO hangt. Dus dat is een hele leuke nieuwe uitdaging wat mij betreft. En in de privé, ja, ik ben 48. Ik heb 2 tienerkinderen. Dat is echt heel erg leuk, moet ik zeggen. Je hoort altijd een hoop gemopper op tieners, maar ik geniet er echt iedere dag van. Het is echt leuk. En daarnaast ben ik eigenlijk heel erg sportief. Ik hou erg van buitensporten, dus obstakelruns, yoga heb ik sinds kort ontdekt. Dat is een nieuwe liefde. Maar ook boulderen, dus klimmen. Van allerlei sporten doe ik. Daar vul ik eigenlijk het grootste deel van mijn vrije tijd mee.
Leuk. Ja, dank je. We hebben het wel over de provincie Utrecht. Nou ligt Hospice Kajan in Hilversum en dat is volgens mij Noord-Holland. Maar vandaag schuiven we in elkaar.
Joh, het ligt zo dicht bij elkaar.
Leontine, kun jij iets meer vertellen? Want ik had het over de missie van jullie ziekenhuis. Als je het hebt over zelf de regie nemen, kwaliteit van leven, het bruggetje naar de verpleegkundig specialist en jouw rol in het palliatief adviesteam. Heb ik nog even een algemene vraag. Hoe zijn de VS'en georganiseerd in jullie ziekenhuis? En hoeveel zijn er gespecialiseerd in oncologie en palliatieve zorg?
Ja, we zijn. Ik ben wat kleiner gewend, dus ik vind ons relatief groot qua ziekenhuis en denk ik ook wel qua vertegenwoordiging van verpleegkundige specialisten. We zijn qua verpleegkundige specialisten met ongeveer 80 verpleegkundige specialisten in huis.
In zijn algemeenheid 80?
In zijn algemeenheid. En hebben ons eigenlijk een beetje verenigd ook met physician assistants. Waarmee we regelmatig bij elkaar komen. Waar een bestuur is opgesteld. Waarbij ook verschillende werkgroepen zijn die zich bezighouden met de functieprofielen. Met financiën, opleiden, inwerken van nieuwe collega's. En positionering binnen het ziekenhuis. Dus daar wordt wel actief aan gewerkt. En van die 80 verpleegkundige specialisten zijn er ongeveer 30 die zich richten op de oncologie. Het zijn er denk ik misschien zelfs wel iets meer, omdat niet alle... Ik heb even gauw gekeken naar ook in de mailingslijsten van de bijeenkomst van de vergaderingen. En dan kom ik op 30. Maar ik denk dat er nog misschien hier en daar wat verpleegkundige specialisten missen. Want ook dat deelnetwerk van de oncologische verpleegkundige specialisten komt regelmatig bij elkaar om eigenlijk alle nieuwe ontwikkelingen te bespreken, te delen. Dus dat is een beetje hoe het georganiseerd is. Naast dat er ook nog verschillende projecten zijn waar meerdere disciplines zich richten op de oncologie. Of in het bijzonder de palliatieve zorg, ook in het project juiste zorg, juiste kosten, juiste plaats. Is ook een van de punten palliatieve zorg en de organisatie daarvan, waar een werkgroep actief is sinds enige tijd.
En mag ik vragen, hoor ik dan goed dat je zegt oncologie, palliatieve zorg, dat je dus zeg maar ook een combinatie kan hebben, ik noem maar wat, 2 dagen voor de borstkanker of voor de GE en 2 dagen voor de palliatief adviesteam?
Ja, zo is het wel geweest. Het palliatief adviesteam is eigenlijk sinds de afgelopen jaren pas heel erg aan het groeien en zich meer neer aan het zetten. Naar mijn idee, ik ben natuurlijk nog niet zo heel lang bij. Maar als ik kijk naar de groei in de afgelopen jaren, zijn we van een vrij kleine groep naar een steeds grotere groep als palliatief adviesteam gegaan. En hebben er verschillende personen ingezeten die een combinatiefunctie hadden. Dus bijvoorbeeld de longoncologie met het palliatief team, GE-oncologie met het palliatief team en ik. Ja. Tot voor kort borstkankerzorg en palliatief team. Maar langzaamaan is dat steeds een beetje verschoven. Juist omdat ook de ambitie groot is. Het opzetten van projecten naast de directe patiëntenzorg. Het kunnen verdiepen en groeien. En daarin heb ik zelf ook wel gemerkt dat ik vind het lastig om de helft binnen de borstkankerzorg en de andere helft binnen het palliatief team te doen, omdat je altijd een beetje aan het schipperen bent tussen de twee. En
je moet beide onderhouden natuurlijk, qua kennis en kunde.
Ja, en ik merk eigenlijk nu al in die korte tijd dat ik me puur alleen focus op dat palliatief team, dat ik veel meer diepgang en veel meer in de projecten en de overleggen kan doen en daar ook meer ruimte voor voel om te doen, omdat ik niet denk, oh, maar ik moet ook nog voor de oncologie 5 andere dingen doen. En, dus ik... Ik ben ook wel benieuwd naar jullie verhaal daarover straks. Want als ik jullie hoor vertellen wat jullie allemaal doen, denk ik, jeetje. Dus we deden het voorheen wel als combi, maar het is er eigenlijk steeds meer uitgevloeid. En ook de VS'en die nu opgeleid worden binnen het palliatief team, worden puur voor de palliatieve zorg opgeleid.
Kijk, Marcia, misschien naar jou toe. Want jij hebt in de eerste en de derde lijn, de tweede, volgens mij heb je in alle lijnen gewerkt. Maar hoe zie jij dat alleen palliatieve zorg of een combi? En maakt dan niet uit of je in een hospice setting, ziekenhuis, thuiszorg werkt?
Nou, ik heb de afgelopen jaren inderdaad alleen palliatieve zorg gedaan. Dus ik ben ooit wel van origine vanuit de oncologie gestart, zeg maar. Maar ik heb de oncologie ook losgelaten, wat je eigenlijk ook zegt. En dan richt je je eigenlijk nog maar op 1 specialisme. Alleen bij mij is het verschil natuurlijk wel dat ik dat specialisme in verschillende lijnen beoefen. En ik moet zeggen, er zit echt best veel verschil tussen palliatieve zorg in de eerste lijn of in het ziekenhuis. En de hospice sector is zelfs nog helemaal, eigenlijk de verpleegkundige specialist aan het ontdekken. Dus daar ligt de uitdaging zeg maar op een heel ander vlak als dat je bijvoorbeeld in een palliatief adviesteam zit wat al een jaar of 6 actief is en waar de rol van de verpleegkundige specialist eigenlijk al veel meer vormgegeven is.
Kun jij iets meer vertellen over die rol van de verpleegkundige specialist in een palliatief adviesteam? Hoe is dat in Spaarne georganiseerd en is dat een zelfstandige rol?
Ja, ik denk, ik werk dus nu voor in een ander ziekenhuis. Ik werk nu in Tergooi, daarvoor heb ik in Spaarne, daar ben ik bij de opzet betrokken geweest van een palliatief team. Maar is eigenlijk, en dat is hetzelfde in Tergooi, is wel heel erg voor de opzet gekozen dat de verpleegkundige specialist, zeg maar, de basis is van het team. Dat zijn degenen die de telefoon opnemen, die de consulten doen, die de multidisciplinaire anamnese afnemen als ze gevraagd worden in consult. En dan samen met de betrokken hulpverleners een advies geven. Dus ik denk dat de verpleegkundige specialist daar echt voor oploopt in de palliatieve zorgverlening. Ja.
En hoe moet ik me dat voor me zien? Want nou hebben we het even over Tergooi in de ziekenhuissetting. Dan heb je voorwacht als verpleegkundig specialist. En hoe, op welke manier overleg je dan met je collega teamlid? Is dat één keer per dag? Of?
Nee, dat is als het nodig is. Kijk, er zit natuurlijk een heel verschil tussen de consulten die je uitvoert. Hè. Je kan je voorstellen als je een consult hebt wat minder complex is. Ja, dan hoef je dat niet acuut met iemand te gaan overleggen uit jouw team. Daar kan je best zelf een heel deel doen. En dan komt op een ander overlegmoment wel dat je nog eens even kijkt of in een MDO-setting dat je toetst van goh, wat de adviezen die ik heb gegeven zijn die volledig geweest. Ik merk zelf dat je ook heel erg samenwerkt met de mensen die al betrokken zijn bij de patiënt. En dat vind ik eigenlijk net zo multidisciplinair. En er is altijd een artsassistent en een verpleegkundige en soms een diëtist of een geestelijk verzorger betrokken bij een patiënt waar jij een consult gevraagd wordt. En met die partijen trek je net zo goed op. Je gaat altijd informatie ophalen bij de verpleegkundige, bij de artsassistent. En wat die nodig hebben en jou voeden, die voeden jou net zo goed met informatie die belangrijk is voor jou, het doen van jouw consult.
Ja.
En als het dan kijkt naar mijn teamgenoten, hè, de palliatief team waar ik in werk, ja, ik kies zelf met wie ik overleg, omdat bij de een ik net weer meer het probleem op de pijn zit, dus dan overleg ik met de pijnspecialist. Als het een oudere, kwetsbare patiënt is, is het heel fijn om een geriater te betrekken.
Ja. En is het ook zo dat je daarnaast alle administratie in een palliatief dossier, digitaal dossier neem ik aan, invoert? Regel jij dat? Of hebben jullie secretaresse die alles afhandelt?
Nou, is dat maar waar dat we een secretaresse hadden. Nee, er is toevallig wel, wij zijn ook bezig met professionalisering van het palliatief team. En Tergooi, we hebben wel een aanvraag gedaan voor secretariële ondersteuning.
Ja.
Maar op dit moment doen we het gewoon nog zelf.
Ja.
Dan moet ik zeggen dat Hicks ook wel een fijn systeem is, waar je natuurlijk heel mooi de proactief zorgplan al kan gebruiken. Hè? Dus je kan heel veel van je informatie goed kwijt in het dossier.
En er is een palliatief dossier in Hicks, waarin echt
alles
staat.
Van,
hè?
Ja.
Van proactieve zorg tot zorgpadstervensfase, alle meetinstrumenten. Alles staat erin. En is het dan ook zo dat jij daarna je advies doormailt naar de huisarts? Of hoe werkt dat?
Nou, daar zijn we nog een beetje naar aan het zoeken. In principe is het zo dat je natuurlijk een brief maakt voor de huisarts waar je advies in zet. Maar ik denk dat het herkenbaar is van alle palliatieve teams dat nog wel eens bij je schiet. En soms is het makkelijker om gewoon telefonisch even te overleggen met die huisarts in plaats van een heel advies te geven. En als je toch echt die samenwerking wil optimaliseren en iemand gaat naar huis, is het ook heel fijn om even de telefoon te pakken en die huisarts te bellen. En te zeggen, goh, ik heb dit besproken, zou jij daar nog eens wat aandacht voor kunnen hebben? Of ik verwacht dat er dit gaat gebeuren, heb je daar, vind je het fijn als ik met je meedenk?
Herkenbaar, Leontien?
Ja, heel herkenbaar.
Ja?
Ja.
En wat vind je... Of wat herken je aan het verhaal van Marcia en wat zouden nog verbeterpunten kunnen zijn in je eigen palliatief adviesteam?
Wat ik herken is dat je als verpleegkundig specialist denk ik wel een beetje een speel bent of een spin in het web die eigenlijk lijntjes naar allerlei kanten legt. He, dus zowel zo'n artsassistent of soms medisch specialist van de afdeling, verpleegkundige of andere betrokken disciplines, maar ook weer met je collega waar je ook een beetje selectief bent in, hey, maar waar wil ik nou eigenlijk eventjes over sparren met iemand? Kies ik dan inderdaad voor die anesthesioloog, voor als het wat meer op pijngebied ligt? Of is het toch die cardioloog? Dus zo zoek je ook een beetje je sparringspartner uit. Dus dat is heel herkenbaar. En ook het stukje, wij werken niet met Hicks, maar met Epic. Waar ook heel hard gebouwd wordt en ontwikkeld wordt aan, bij ons wordt het een Advanced Care Planning formulier genoemd. Dus we hebben de Engelse term die door alle lagen eigenlijk van zo'n pad van een patiënt heen ingevuld kan worden. En ook het sturen van een brief naar de huisarts, ook een beetje afhankelijk van wat... Of naar een verpleeghuis of wat dan ook, afhankelijk van wat je consult is geweest. En wat er ook af en toe wel bij inschiet, ook dat is herkenbaar. Dus veel dingen. Ik ben ook nog wel getriggerd door dat stukje van de secretaresse. Want dan ben ik benieuwd, wat zou die dan allemaal doen? Ja, wij hebben dat ook niet. Waar denk ik de verbetering in kan liggen is... ik denk dat dat kan zijn in een stukje... het is soms heel erg zoeken in zo'n dossier. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Maar toen ik Epic moest gaan leren werken met Epic, dacht ik, oh, help. En dat heb ik eigenlijk nog steeds af en toe. Want het is één grote brei. Dus daarin valt denk ik zeker wat verbeteren in informatie halen. Maar dat is meer, denk ik, op alle lagen. Niet zozeer in het palliatief team. En ik denk dat we nog wel wat meer kunnen professionaliseren. Ons nog wat meer neer kunnen zetten. Een van onze dingen waar we ons graag op willen richten. Wat we belangrijk vinden is een stukje coaching ook. Van de verpleegkundige op de afdeling. Van de artsassistenten en de specialisten. Ik denk dat we daar nog heel veel meer in kunnen doen. Hè? Want... ja, een beetje de utopie van elk palliatief team is geloof ik jezelf misbaar weten te maken. Omdat ze het dan allemaal goed doen en zo breed naar die patiënt kijken, vierdimensioneel. Ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren.
Volgens mij is dat een utopie, want er zullen altijd complexe casuïstiek blijven.
Zeker, maar daar zit denk ik wel een stuk waarin wij hopen nog wel wat meer te kunnen bijdragen. In dat die blik wat breder wordt.
Als het gaat om de consulten, is het dan zo dat er veel in de laatste fase consulten zijn of alleen maar van de oncologie? Of is het inmiddels, zijn jullie zo bekend dat het breder?
Ik vind het zeker breder. Ik heb net nog heel even zitten kijken. We hebben ongeveer zo'n 800 consulten per jaar, denk ik, als ik het zo schat.
Fijn, mooi om te horen.
En daarvan... is het zeker niet alleen maar oncologie. En dat vind ik eigenlijk juist ook wel grappig. Ik denk dat we juist een stukje minder consulten vanuit de oncologie hebben. Omdat er, of het is de gedachte of het is daadwerkelijk zo, maar vaak ook wel gedacht wordt, maar dit kunnen we wel zelf. Omdat je...
Er zit natuurlijk ook al veel expertise.
Daar zit veel expertise. Ja. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat de consulten die vanuit de oncologie komen vaak daadwerkelijk heel complex zijn. En dat vanuit de andere afdelingen soms ook de wat minder complexe vraagstukken komen. Of dat het soms vooral is, oh help, deze patiënt is palliatief, wat moet ik nu? Zonder dat er een concrete vraag is.
En dan hebben we het over nierfalen, hartfalen,
COPD-patiënten.
Neurologie?
Ja, zeker ook. Ja.
Oké. Okay. Ja. Ben ook nog even benieuwd naar jullie allebei. Heb je ook, zeg maar, een soort van uitgeplande dag in het palliatief adviesteam? Dat je daar innovatie en beleid juist die dag kan... dat je daar aandacht aan kunt besteden. Want daar hadden we het net even over. Hè? En als VS ben je T-shaped professional. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat, of hoe jullie dat met je team hebben ingevuld.
Dat is ook nog denk ik een punt wat iets verbetering kan krijgen. Hoe het er op dit moment uitziet is dat elke collega 2 uur per week aan takenuren zeg maar krijgt. Toch zie je dat in de praktijk de patiëntenzorg vaak voorop gaat.
Heb ik het nou goed gehoord? 2 uur per week? Of heb ik het niet goed
gezien? Dat is hoe we het nu hebben. Dit is hoe we het nu vast hebben. Dus elke collega heeft 1 dag in de week die 2 uur om het stukje project of dat soort dingen te doen. We zijn op dit moment met 5 verpleegkundige specialisten in ons team. Dat moet ik anders zeggen. We hebben 2 VIOS'en. Dus die zijn natuurlijk ook 1 dag compleet uitgepland voor studie. Een andere dag is een beetje ook naar hoe ze die willen vormgeven. En één dag echt werkuren en een dag studie. We hebben één verpleegkundige consulent nog. En de twee verpleegkundespecialisten die vast zijn, daar heb ik vorige week ook naar aanleiding van het VSO voorjaarssymposium toch eens eventjes meegezeten van hoe gaan we dat indelen, want daar moeten we iets mee.
Nou, wat goed om
dus
te
wordt
horen.
Dus er wordt gewerkt.
Ja, ja. En nog even terugkomend op secretaresse. Als ik kijk naar mijn eigen palliatief adviesteam, daar, dat werkt transmuraal. En we hebben zeg maar een unithoofd wat voor de planning zorgt en voor de notulen. En we hebben ook een secretaresse die meekijkt naar de notulen, agenda, maar die handelt ook alle consulten af. Dus als het gaat om DBC's, dan regelt een secretaresse dat. Dus,
klinkt heerlijk.
Ja, dat klinkt zeker heerlijk en dat is ook heerlijk. Dank, Marcia. Hoe is dat bij jou? Als je kijkt naar de T-shaped professional.
Ik herken heel erg wat jij wel vertelt, dat nadruk altijd op de patiëntenzorg gelegen heeft. Maar voor mij sinds deze nieuwe baan is dat eigenlijk heel erg veranderd. Ik word juist heel erg ingezet op projecten en onderzoek, kwaliteitsverbeterstukken. Dus ik kom wel aan...
aan meer dan 2 uur.
Ja.
Mooi.
En binnen het palliatief team in Tergooi zijn er ook voor projecten worden echt uren vrijgemaakt. Dus er is duidelijk, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen periode in een project gezeten. Daar kreeg ik gewoon 4 uur per week gelabelde tijd alleen al voor dat project.
Ja. Heb ik een vraag ten aanzien van palliatieve sedatie. Er is inmiddels een conceptrichtlijn. Ik hoop dat we heel snel de definitieve richtlijn krijgen. Nu zag ik in de conceptrichtlijn, als het gaat om de indicatie stellen voor palliatieve sedatie, dat voorbehouden is aan de arts. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt, Marcia. Wat vind je daarvan?
Nou, ik denk dat in de praktijk eigenlijk al dat niet meer zo is. Dat de verpleegkundige specialisten in diverse settingen ook indicaties stellen voor palliatieve sedatie en daar ook heel goed voor toegerust zijn. Weet je, als je hoort hoeveel consulten bijvoorbeeld er plaatsvinden in een palliatief team en dat de verpleegkundige specialist degene is die daar als eerste naartoe gaat, de gesprekken doet, de analyse maakt, ja, waarom zou dan de verpleegkundige specialist niet die indicatie zelfstandig kunnen stellen?
Ja, want je bent bevoegd en bekwaam.
Ja, je bent gespecialiseerd. Het geldt natuurlijk wel met name voor de verpleegkundige specialisten die ervaring en kennis hebben op het gebied van de palliatieve zorg. Hè? Niet voor verpleegkundige specialisten in een heel ander vakgebied, maar degene die in het vakgebied palliatieve zorg of in ieder geval in hun dagelijks werk te maken hebben met het stellen van indicaties voor palliatieve sedatie. En dan denk ik ook even aan de verpleeghuissector, waar collega's hele afdelingen van verpleeghuizen runnen als het gaat over de medische zorg. Dan zie ik niet waarom die indicatie niet gesteld zou kunnen worden door een verpleegkundig specialist.
Nee, dat lijkt mij inderdaad ook lastig, want die hebben echt een caseload van 50, 60 patiënten. En die kennen de patiënten en hun naasten, die hebben de gesprekken, stellen de indicatie en voeren het ook uit.
Maar dat is het. Ik denk die staan heel dicht op de patiënt, bij de patiënt, naast de patiënten. Die zijn in gesprek, ja, die doen familiegesprekken. Ja. Die zien ook het beloop van een ziekteproces gaandeweg, de opname. Dus die kunnen prima beoordelen van nou, hier is echt sprake van een situatie die voldoet aan de voorwaarden voor palliatieve sedatie. Namelijk beperkte prognose, refractair symptoom.
Ja. Ja. En hoe werkt dat in het hospice dan?
Nou ja, in het hospice werk je natuurlijk net zo goed in een multidisciplinair team. Bij mij in het hospice is ook de eigen huisarts nog onderdeel van het behandelteam. Zijn natuurlijk hospices waar zorg overgenomen wordt door een hospicearts of een verpleegkundig specialist die verbonden is aan het hospice. Bij mij is het een samenwerkingsverband. Mm-hmm. En ik denk dat ook bij mij in het hospice, ja, ik kan die indicatie prima stellen op basis van wat ik zie, met inachtneming van wat ik van de betrokken teamleden hoor. Of dat nou verpleegkundigen zijn of de fysiotherapeut of de huisarts.
En dan voer je het ook zelf uit?
Dan kan ik het ook zelf uitvoeren, ja. Ik zie niet waarom daar dan nog een huisarts aan te pas moet komen.
Ja, en dat is een meer zelfstandige rol, kan ik me voorstellen, Leontien, als dat jij in een adviesteam zit. Maar hoe kijk jij aan tegen het indicatie stellen door een verpleegkundig specialist? Omdat er in de huidige richtlijn dus in het concept staat dat dat is voorbehouden aan een arts. Hoe zie jij dat? Werkt dat nog in de praktijk dadelijk?
ik ben het volledig met Masha eens. Ik denk op het moment dat jij een heel traject met een patiënt hebt doorlopen, een ziektegeschiedenis kent en helemaal in die casuïstiek zit, en dan vervolgens moet je er iemand bij halen die je helemaal bij moet praten en die dan de indicatie moet stellen, vind ik heel vreemd. En ik denk, in die klinische setting waarin ik zit, ik heb een adviserende rol. Maar ik kijk wel heel kritisch mee in wat is de situatie van een patiënt? Wordt er voldaan aan de voorwaarden? En dat neem ik mee in mijn advies. Uiteindelijk ben ik niet de uitvoerder, geef ik een advies. Dus daarin zit denk ik een verschil. Maar in al die andere settings vind ik het een vreemd gegeven dat je als... Het belangrijkste is dat stukje bekwaam zijn. Maar ik vind dat wij als verpleegkundespecialist zeker bevoegd zouden moeten kunnen zijn.
Ja, bevoegd ben je al, maar bekwaam...
Ja, maar voor die indicatiestelling.
Ja. Nee, eens.
Dus ik vind dat wij dat als verpleegkundespecialist zouden moeten mogen.
Ja.
Mits je er ook bekwaam in bent.
Ja.
Ja, maar als ik er nog iets op aan mag vullen, we zijn natuurlijk ook een beroepsgroep, zeker de verpleegkundespecialisten die, de voorbeelden die kwamen 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen alleen maar met palliatieve zorg bezig zijn, dan doe je zo enorm veel ervaring op met het stellen van die indicaties. Nog los van dat hele bevoegd en bekwaam stukje, denk ik gewoon echt dat we daar heel veel ervaring in hebben.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit dadelijk uitpakt, zeker in de praktijk. Nog een paar laatste vragen. Leontien, je hebt de leergang palliatieve zorg gevolgd. Hoe heb je dat ervaren? Vond je dat een meerwaarde ten opzichte van je huidige kennis, omdat daar heel breed gekeken wordt?
Ik denk zeker dat het een meerwaarde is. Wat Masje zegt, je hebt best al wel wat ervaring opgedaan doordat je veel werkt al in die palliatieve setting. Als ik kijk naar het moment dat je 1 specialisme hebt en dan zo breed kijkt, denk ik dat het je nog meer oplevert. Maar het geeft wel net eventjes een stukje verdere verdieping, een stukje weer de ruimte om net wat verder dan de protocollen te kijken, te denken. En het is heel divers opgezet. Dus er komen allerlei verschillende aspecten aan bod op eigenlijk alle 4 die dimensies. Hè. Dus wat kun je aan fysieke klachten hebben? Wat voor mentale zaken zijn er om aandacht voor te hebben? Sociaal en existentieel. Dus die paraplu is heel breed ook in wat er aangeboden is in die leergang. En zeker ook die laatste dagen waarin je ook echt met je consulten aan de slag gaat, vond ik wel echt een meerwaarde hebben.
Ja. Masha, jij bent een van de kerndocenten, ontwikkeling van die leergang. Wat is voor jou de meerwaarde?
Nou, wat ik heel leuk vind om te zien is dat er een hele diverse groep verpleegkundespecialisten deelneemt aan de leergang. Dus het zijn zeker niet alleen maar verpleegkundespecialisten in palliatieve teams, maar juist ook die groep die palliatieve zorg als onderdeel heeft van het werk, maar niet als hoofdstukje. Dus de uitwisseling is heel erg leuk tussen al die verschillende verpleegkundige specialisten. En het is denk ik gewoon een heel mooi breed programma palliatieve zorg, waarin eigenlijk alle aspecten aangestipt worden en waarbij ook juist heel veel ruimte is voor die uitwisseling en dat oefenen met elkaar. Hè. Die laatste 2 dagen, we zijn inderdaad wat dat betreft heel erg praktisch ingesteld. Waarbij je gaat oefenen met consultvaardigheden. Hoe doe je nou een ingewikkeld gesprek? Dus ja, ik denk dat het een heel mooi programma is.
Ja. En nou ben je daarnaast, zei je al in de intro, de voorzitter van de werkgroep palliatieve zorg van het netwerk VSO. Leontien schuift ook aan als werkgroep lid. Wat willen jullie bereiken in de komende jaren?
Eigenlijk zijn er een aantal thema's natuurlijk al naar voren gekomen. Hè? De verdere positionering van die verpleegkundige specialisten in het palliatieve werkveld. We hebben ontzettend veel bereikt de afgelopen jaren, maar er is nog heel veel meer wat op de kaart gezet moet worden. En dat kan heel breed. En het gaat over het registreren van dat je expert bent in de palliatieve zorg, wat uit het kwaliteitskader natuurlijk komt. Belangrijk dat we daar aan tafel zitten. Opleiding. Maar ook de richtlijnen die natuurlijk allemaal herzien worden en zorgen dat daar mensen aan tafel zitten vanuit onze beroepsgroep om mee te praten en mee te denken. De verbinding leggen tussen al die verschillende verpleegkundige specialisten die in het palliatief werkveld aan de slag zijn. Hè? De hospices, de verpleeghuizen, de eerste lijn, de ziekenhuisteams.
Ja.
Zodat we gezamenlijk kunnen optrekken. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is voor de komende periode.
Ja. En als je kijkt naar die VS hospices, hebben die nog een taak
Ja, die missie? Die zijn verenigd in een deelnetwerk. Omdat dat eigenlijk nog een jonge groep is. De verpleegkundige specialist is eigenlijk in het ziekenhuis behoorlijk ingebed. Maar in de hospicezorg is hij nog relatief nieuw. Dus je ziet dat de collega's die daar werken nog hun functie heel erg aan het uitvinden zijn. En aan het zoeken zijn naar hoe ze dat goed moeten vormgeven. En wat het complex maakt is dat je natuurlijk vaak maar in je eentje in een hospice werkt. Ik ben de enige verpleegkundige specialist in Kajam. Dat is een enorm verschil met een ziekenhuisteam waar je gewoon met 5 collega's kan sparren. Dat is best heel erg wennen. Dus dan is het heel fijn als je met collega's uit het land kan sparren over, goh, hoe doen jullie dit? Moeten we niet eens hier een keer over in gesprek? Dus ik ben heel blij met het deelnetwerk waarin je gewoon met elkaar ervaring kan uitwisselen.
Ja, mooi. En landelijk is er natuurlijk een discussie over, zou je in palliatieve zorg geregistreerde verpleegkundig specialisten daadwerkelijk in een moeten registreren, en wat is hun rolbeschrijving dan en wat is het verschil tussen generalist, specialist en expert? Ja. We gaan toe naar een afronding. Leontien, zou jij de luisteraars nog iets mee willen geven?
Nou, ik denk ook een beetje dat wat ik net al noemde, er zitten hopelijk heel veel verschillende verpleegkundige specialisten vanuit verschillende werkvelden te luisteren. Kijk naar meer dan alleen de klachten waarvoor de patiënt komt, maar kijk ook naar de andere gebieden die van invloed zijn op een patiënt, om een breed in beeld te krijgen. En begin op tijd, zodat je in het hele stuk goed op de hoogte bent van wie zit er tegenover je en wat wil diegene in zijn ziekteproces.
Dank je. Marcia?
Nou, ik zou eigenlijk een wens willen uitspreken dat we steeds meer transmuraal elkaar ook gaan vinden. Want er zijn zulke mooie teams. Jij werkt zelf in een transmuraal team, maar je weet ook hoe ingewikkeld het is om dat voor elkaar te krijgen met alle hobbels die er zijn. Er zijn nu hele mooie onderzoeken die laten zien hoe goed het is om die patiënten te volgen door de muren heen. Dus ik hoop eigenlijk dat we als verpleegkundige specialisten ook daar meer op kunnen focussen. Dat we dat voor elkaar gaan krijgen de komende jaren.
Ik wil jullie allebei bedanken voor het gesprek.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.